Het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Laat ik beginnen met u allen welkom te heten op deze eerste Bijbelkring in het nieuwe seizoen. Het is de bedoeling dat we de draad weer opnemen. We hebben hem een half jaar geleden, ja, zo lang zal het ongeveer geleden zijn, laten liggen bij het laatste gedeelte van Filippenzen, Filippenzen 2. Het laatste gedeelte dat we met elkaar besproken hebben, dat was de pericoop tussen de versen 19 en 24, dat is dus de laatste keer dat we met elkaar in deze brief gelezen hebben. Toen ging het over die verzen. En vanavond willen we dan verder gaan bij vers 25. Maar het is misschien wel goed om de draad weer op te nemen en dus de schriftlezing te beginnen bij vers 19 van Filippenzen 2. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook wel gemoed mogen zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die evenal zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Want zij zoeken allen het hunne en niet hetgeen van Christus Jezus is. En gij weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Ik hoop dan wel deze van stonde aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder en uw afgezondene en bedienaar mijner nooddruft, dewijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende wederom u zoudt verblijden en ik te min zou droevig zijn. Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap en houdt de zulken in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou. Laten wij bidden. Heren, vanavond zien wij ook tot u op. Dat past ons ook wel, heren, nu wij rondom uw woord bij elkaar zijn en nu dat woord vanavond ook weer onze aandacht mag hebben. Wij erkennen uw goedheid, heren, voor het feit dat u ons uw woorden hebt willen toevertrouwen en dat u ons ook keer op keer de gelegenheid geeft om zeer uitdrukkelijk met dat woord van u ons bezig te houden, om zo te lezen en te overdenken en te zien dat we de zin zullen verstaan, dat we uw bedoeling met datgene wat gij gesproken en hebt laten beschrijven, om te zien wat gij daarmee op het oog had en wat gij ons daarin ook vandaag nog te zeggen hebt. Het zijn wel oude geschriften, heren, de boeken van de Bijbel, maar het zijn woorden Gods. En ze hebben in alle tijden hun betekenis en ze doen altijd in alle tijden hun kracht. Het woord Gods ook, dat van vanavond, is immers levend en krachtig. Het is ook het door de Geest zelf geïnspireerde woord. En daarom, Heere, geef dat we er ook wat van geloven, wat van gevoelen, wat van ondervinden mogen, dat uw woord een kracht Gods tot zaligheid is. Heren, we mogen vanavond weer verder gaan met onze Bijbelkring, met onze bestudering van de brief die Paulus ooit eens aan de Filippenzen geschreven heeft en waarvan het u behaagd heeft om hem in de Heilige Schrift een plaats te geven als een boodschap van uwentwege, ook voor vandaag, ook voor ons. Geef ons het licht van uw geest, geef ons inzicht in uw woord en geef dat we het ervaren mogen, heren, dat u ook vanavond in ons midden wilt zijn met de rijke en de onmisbare werking van uw Heilige Geest. Wees zo met ons hier, denk ook aan hen die vanavond met ons meeluisteren en die thuis met dezelfde woorden bezig zullen zijn, mag dat woord van u ook voor hen tot zegen wezen en wil ons uw gunst onverdiend betonen. Heren, mogen we u deze dingen bidden. Niet om onze verdiensten die we niet hebben, maar terwille van het volkomen offer van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoor ons dan, om Jezus wil. Amen. Misschien toch even goed om eens even nog weer met elkaar duidelijk voor de aandacht te krijgen in welke situatie de apostel Paulus deze brief heeft geschreven. En dan met name wat hij in het schriftgedeelte dat vanavond voor ons ligt beoogt. De apostel had een sterke band met de gemeente van de Filippenzen, zoals u zich herinnert. Gemeente die hij had mee mogen stichten en die door Gods genade onder zijn bediening tot stand gekomen is. Dat hij een bijzondere band met die gemeente heeft, dat blijkt uit deze brief ook wel. Met name, en dat zullen we dan nog een keer moeten overdenken als God ons dat geeft, als je in het eerste vers van hoofdstuk 4 leest dat hij die gemeente aanspreekt als zijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon. Nu, dat zijn nogal lovende woorden, dat zijn nogal woorden die van een intieme relatie spreken. Deze gemeente was grotelijks ongerust geworden toen het bericht hen bereikte dat de apostel Paulus gevangen zat. Hij heeft deze brief geschreven namelijk in zijn eerste gevangenschap. Dat was niet de zwaarste. Hij heeft later nog meer gevangen gezeten en toen was het ook veel zwaarder. Toen zat hij in een kerker. Dit keer zegt het laatste hoofdstuk van de Handelingen, zat hij in, zoals het daar heet, zijn eigen gehuurde woning, waar hij weliswaar altijd een soldaat bij zich had, maar waar hij toch een behoorlijke bevrijheid van beweging had. Hij mocht die gevangenis niet uit, maar hij mocht daar wel allerlei mensen ontvangen en dat was helemaal geen probleem. Bovendien, Paulus heeft ook alle reden tot dankbaarheid als hij ziet hoe, ondanks zijn gevangenschap, het woord van de Heere toch voortgang heeft. In het eerste hoofdstuk heeft hij dat aangetoond door erop te wijzen dat zowel onder degene die de Heere vrezen in de stad Rome, als ook onder degene die de Heere niet kennen, het evangelie voortgang heeft en zijn kracht doet. Met andere woorden, Paulus kan nu wel gevangen zitten, maar het woord Gods blijkt niet gebonden te zijn. En van deze dingen wil hij die ongeruste Filippenzen graag op de hoogte stellen. Als hij weet dat ze zich daar ongerust maken over Paulus en over de loop van het evangelie, dan wil de apostel Paulus graag dat die Filippenzen die onrust kwijt zullen raken. En hij vertroost ze in deze brief met de dingen die ik zojuist noemde en waarover hij zich mag verheugen. Maar nu is het de vraag, hoe zal Paulus die Filippenzen van deze dingen op de hoogte stellen? Trouwens, een vraag die eraan vooraf gaat. Een vraag die eraan vooraf gaat, die is eigenlijk, hoe wist Paulus van die onrust in Filippi? Wel, als we die vraag beantwoorden, dan moet de naam van Epafroditus genoemd worden. We komen hem vanavond natuurlijk tegen, omdat Paulus hem in onze tekst van vanavond duidelijk aan ons voorstelt. Dat was iemand uit Filippi die door de Filippenzen naar Rome gestuurd was om Paulus te bezoeken en tegelijk aan Paulus ook een gave, een gift die ze ingezameld hebben in Filippi te overhandigen. Als een bewijs van hun meeleven, als een bewijs van hun hartelijke verbondenheid met de apostel ook in zijn gevangenschap. Maar ik zei, de vraag is nu hoe Paulus die berichten naar Filippi zal sturen. Hij heeft overwogen en eigenlijk al besloten om daarvoor Timotheus te sturen. Dat is het gedeelte in de versen 19 tot en met 24. Hij hoopt, zo zegt hij daar, in de Heere Jezus Timotheus haast tot hen te zenden, zodat ze ook door de komst van Timotheus zullen mogen worden vertroost. En zodat Paulus ook door wat Timotheus eventueel weer hem kan berichten over de Filippenzen, Paulus zelf ook bemoedigd kan worden. Maar die komst van Timotheus laat voorlopig nog op zich wachten. Paulus kondigt dat ook aan door te zeggen, ik hoop dat binnenkort wel te kunnen doen. Maar dat is afhankelijk van twee dingen. Dat is afhankelijk, zoals hij zegt, in de eerste plaats van het feit dat hij eerst wat meer zekerheid moet verkrijgen hoe het met hem gaan zal. Hij is gevangen. En waar dat op uit zal lopen, dat is de apostel op dat moment ook nog niet bekend. Hij heeft er wel vertrouwen op dat hij op den duur wel weer zal worden vrijgelaten, maar wanneer dat zal zijn en wat hij voor die vrijlating nog eventueel zal moeten doormaken, dat is hem nog bekend. Vandaar dat hij in vers 23 zegt, ik hoop deze dan wel van stonde aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. En de tweede reden waarom die komst of die zending van Timotheus nog even uitblijft, dat is, Paulus moet er ook zeker van wezen dat het overeenkomstig de wil van de Heere is dat hij Timotheus stuurt. Ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden. Met andere woorden, de apostel wil liever niets doen dat buiten de wil en buiten de leiding van de Heere omgaat. En op beide punten, ten aanzien van hoe het nou met hem gaan zal en ten aanzien van het antwoord op de vraag of het wel helemaal in overeenstemming met de wil van de Heere is, is de apostel op het moment waarop hij deze dingen schrijft nog niet helemaal zeker. Vandaar Het is wel zijn voornemen, hij hoopt het ook te kunnen uitvoeren, maar straks pas. Moeten ze dan in Filippi zo lang wachten? Nee, vandaar, en dan kom ik bij vers 25, vandaar dat de apostel het nodig geacht heeft om eerst nog een ander te sturen. Niet Timotheus, maar hun eigen Epafroditus. De man die zij eerst naar Paulus gestuurd hebben, die bij Paulus aangekomen is, en die uiteraard toch ook weer terug moet naar de gemeente waar hij thuis hoort, waar hij een plaats heeft en waar hij zelf ook naar verlangt, deze Epafroditus. Dan nu, op deze manier komen we dus in aanraking met deze man, met die vreemde, die Griekse naam. Ik zei, hij komt uit Filippi, hij is daar in Rome gekomen en toen hebben zich bijzondere omstandigheden voorgedaan in het leven van deze Epafroditus. Ik geef in het kort even weer wat er in die verse 25 tot en met 30 staat, om me dan verder te concentreren vanavond met name op het 25ste vers alleen, en dan moet de rest met alles wat daar nog uit te leren valt overstaan tot een volgende keer bij levende welzijn. Ik zei al, deze Epafroditus was uit de Filippenzen. Hij is naar Rome gestuurd en hij heeft zijn reis volbracht. Hij heeft het geschenk aan Paulus overhandigd. Maar toen is hij ziek geworden. En hij is zo ziek geworden dat hij nabij de dood was. Dat er voor zijn leven gevreesd werd. En hoe dat nu gegaan is, dat vertelt de apostel niet. Maar in Filippi hebben ze dat gehoord. De ziekte van Epafroditus. Waren ze eerst al ongerust vanwege de gevangenschap van Paulus? Nu hebben ze nieuwe reden tot ongerustheid. Door die ernstige, door die zeg maar dodelijke ziekte waarmee Epafroditus was bevangen. En weer moet ik zeggen, hoe het bekend geworden is, weet ik niet. Maar Epafroditus heeft in Rome, en er moet dus toch nog wel wat verkeer heen en weer geweest zijn, Epafroditus heeft in Rome weer gehoord van die grote onrust in Filippi, toen zij bericht kregen van de ziekte van Epafroditus. En dat heeft Epafroditus weer in grote ongerustheid gebracht, zodat de apostel in vers 26 zegt dat hij zelfs zeer beangst was, omdat gij, Filippenzen, gehoord had dat hij krank was. Intussen heeft de Heere over het leven van deze man uit Filippi gewaakt. En de Heere heeft hem als van de rand van het graf weer in het leven teruggebracht. De Heere heeft zich, zegt Paulus, over Epafroditus ontfermd. En toen God zich over Epafroditus ontfermde, toen heeft, zo zegt Paulus, de Heere zich tegelijkertijd ook over hem, over Paulus, ontfermd. Want anders zou Paulus de ene droefheid over de andere droefheid heen gehad hebben. De ene smart over de andere heen. Maar daar heeft God hem voor bewaard. Gelukkig, Epafroditus is weer beter geworden. Maar nu hij beter is, nu hij zich weer gezond voelt, nu hij zich weer sterk genoeg voelt om op reis te gaan, nu hij het leven van de Heere als het ware weer teruggekregen heeft, nu is deze man zo begeerig naar zijn vrienden, naar de gemeente waar hij bij hoort en die hij op zijn reis naar Rome verlaten heeft, dat hij eigenlijk niet langer bij Paulus in Rome wil blijven. Hij is nu zeer begeerig naar die Filippenzen. En als Paulus dat ziet, de onrust enerzijds bij Epafroditus, omdat ze in Filippi zo ongerust zijn, en het wonder dat God deze man in het leven gespaard heeft en dat hij weer terug kan in zijn werk en naar de gemeente waar hij bij hoort, dan aarzelt de apostel niet langer. Dan ziet hij in dit alles aanwijzingen genoeg wat hij bij Timotheus nog niet zag, want hij wist van Timotheus nog niet of het helemaal in overeenstemming met de wil van de Heere was dat hij hem zou zenden. Maar bij Epafroditus heeft de apostel uit de leidingen van Gods voorzienigheid genoegzaam kunnen besluiten dat die man zo spoedig mogelijk naar huis moet. En dus, zegt hij, heb ik hem te spoediger gezonden. Want hij wil ze in Filippi ook niet langer in ongerustheid laten. En hij wil dat verlangen, die begeerte bij Epafroditus niet langer tegenstaan. Deze man hoort in Filippi. En Filippi hoort bij Epafroditus. En vandaar dat Paulus Epafroditus nu stuurt. En hem deze brief meegeeft. Zodat ze in Filippi op een dubbele manier vertroost kunnen worden. Epafroditus leeft nog, want ze hebben hem weer in hun midden. En Paulus zit wel gevangen, maar het woord van God gaat verder. En Paulus heeft zelf ook vertrouwen dat de Heere hem te zijner tijd ook wel weer de vrijheid zal willen hergeven. En wat Timotheus betreft, dat moet dan nog maar even wachten. Die kan later wel als Paulus afgezant naar Filippi, zodra die twee dingen die ik zojuist noemde voor de apostel wat duidelijker zijn geworden. En als Timotheus dan gaat, dan kan Timotheus wel voor verdere inlichtingen zorgen. Zowel naar de Filippenzen toe als naar Paulus toe als hij weer terugkeert. Nou, dat is in het kort eigenlijk wat er in dit laatste stukje van Filippenzen 2 staat. En ik zei zo pas al, op deze manier komen we in aanraking met een man van wie wij verder uit de Bijbel niks weten. Deze Epafroditus komt alleen maar in de brief aan de Filippenzen voor, hier in dit hoofdstuk en nog eventjes in het vierde hoofdstuk. Maar al is deze man verder onbekend en al weten we van allerlei dingen uit zijn leven niet veel af, wat we ervan weten, wat de apostel hier in deze brief ervan openbaart, is heel leerzaam, want we leren deze man kennen als een getrouw dienstknecht van Christus. Als een man in wiens leven de genade van de Heere op een rijke wijze verheerlijkt is. Het woord van God geeft ons soms heel uitgebreid een stuk van de geschiedenis, van de levensgeschiedenis van die of die van Gods kinderen. Maar er staan ook heel wat namen in de Bijbel van mensen van wie we maar een klein beetje weten, maar van wie we wel het belangrijkste weten. Niet hun leeftijd en niet hun rijkdom, het belangrijkste namelijk dat ze godvrezend waren. Dat de godsvrucht in hun leven door de Heere geplant was en tot openbaring was gekomen. En dat de Heere ze in zijn dienst genomen had. Nu, laten we eens zien wat er van deze Epafroditus door Paulus gezegd wordt, gezegd mocht worden. En dan legt vers 25... en een enkele opmerking uit vers 26 daarnaast, dan legt Paulus in dat eerste stukje in deze pericoop in de eerste plaats de vinger erbij wie deze man in zijn verhouding tot Paulus is geweest. En in de tweede plaats worden we wat wijzer als het gaat over de verhouding van Epafroditus tot de Filippenzen. Hoe bekeek Paulus Epafroditus nu? Wat was hij van Paulus? En het eerste wat Paulus dan van hem zegt is: hij is mijn broeder. Mijn broeder. Hij noemt hem niet zijn vriend. Hij noemt hem zijn broeder. Dat is dus nog dichterbij dan vriend. Een broeder, dat wijst op intimiteit. Als je broers bent, hoor je bij dezelfde familie. En dat is hier natuurlijk een geestelijke familie. Ziet u het wonder dat hierachter zit? Dat Paulus en Epafroditus broers zijn. Moet u eens letten op die Epafroditus. Zijn naam, Epafroditus. Iemand die wat van de Griekse mythologie weet, die herkent in deze naam de naam van een Griekse godin, Afrodite. De godin van de liefde, de godin van de schoonheid. Naar haar is deze man genoemd. Dat kan niet anders betekenen dan dat zijn ouders afgodendienaars waren. Die hun kind op de een of andere manier naar een godin hebben willen noemen. Deze man is opgegroeid in het heidendom, in het pure afgodische heidendom. Epafroditus hoort bij diegenen die door de apostel genoemd worden in Efeze 2, die generatie die zonder God leeft, zonder de ware God, zonder Christus, zonder hoop in de wereld. Zo stond het ervoor met deze Epafroditus. En Paulus, als Paulus vroeger, en dan denk ik aan de tijd voor zijn bekering, Epafroditus op de een of andere manier ontmoet had, als iemand naar Paulus toegegaan was en tegen hem gezegd had, Paulus, ik zou je mijn vriend Epafroditus wel eens willen voorstellen, dan had Paulus alleen al bij het horen van de naam Epafroditus, en Paulus kende zijn Grieks goed genoeg om te weten dat deze man naar die godin heette, had Paulus bij het horen van de naam Epafroditus al op de grond gespuwd. Voor die heidense hond. Want zo dachten de Joden toch over de onbesnedenen. Zo dachten de Joden toch over dat volk dat niet leefde bij de openbaring Gods, maar dat de afgoden diende. Zo dachten toch met name de Farizeeën onder de Joden, die strikte sekte van de Farizeeën, die nog zuiverder dan zuiver wilden zijn. En daar hoorde Paulus bij. Paulus, de man die dacht dat hij door zijn ijver, door zijn inspanning, door zijn werken, God behaagde. Die dacht, en hij zal dat in het volgende hoofdstuk uitvoerig vertellen van zichzelf, Gode een dienst te doen. Die dacht dat hij naar de ijver in zijn gehoorzaamheid aan de wet onberispelijk was. Er was niets wat deze Farizeese Jood gemeenschappelijk had met die heidense Epafroditus. En nu noemt hij hem mijn broeder. Daar zit een wonder. Daar zitten twee wonderen achter. Daar zit het wonder achter dat God in Paulus' leven heeft ingegrepen. En dat God in het leven van Epafroditus heeft ingegrepen. En dat de eigen gerechtige Jood op zijn knieën gekomen is. En dat de afgodendienaar Epafroditus op zijn knieën gekomen is. En dat ze allebei Gods genade hebben nodig gekregen. Ze zijn allebei langs verschillende wegen onder de invloed van het evangelie gekomen. En in beider leven heeft de Heilige Geest de kracht van dat evangelie geopenbaard, zodat ze nieuwe schepselen mochten worden. En nu vertrouwt Paulus niet meer op datgene waar hij vroeger op vertrouwde, op zijn eigen gerechtigheid en op zijn eigen vroomheid en op de werken van zijn vroomheid. En Epafroditus vertrouwt niet meer op de godin naar wie hij genoemd is, of op welke andere Griekse god dan ook, maar ze hebben het geleerd. Nogmaals zeg ik, op verschillende wijzen, langs verschillende wegen geleid, maar door dezelfde geest er gebracht en door hetzelfde woord er gebracht. Ze hebben geleerd om hun vertrouwen te stellen op de gerechtigheid van Christus. En ze zijn nu leden van hetzelfde huisgezin, de geestelijke familie, het huisgezin Gods. Ze zijn nu, en daarom zijn ze broers, ze zijn nu allebei kinderen Gods geworden. Ze hebben nu een gemeenschappelijke vader gekregen. Geestelijk kinderen Gods geworden. En hoewel ze allebei in de ogen Gods verdoemelijke zondaars waren, zijn ze nu uit genade tot kinderen aangenomen. En de een heeft geen reden meer om uit de hoogte op de ander neer te zien. Paulus doet dat ook niet meer. En de ander heeft geen reden om de ene te verachten. Epafroditus doet dat ook niet meer. Ze zijn begenadigde mensen. En van daaruit kennen ze elkaar. En de intiemste benaming die ze aan elkaar kunnen geven, die Paulus hier aan Epafroditus geeft, is: hij is mijn broeder. Hij is mijn broer. Ook tot God, tot kind van God aangenomen. En nou zie je daarmee tegelijkertijd hoe die Bijbelse titel broeder moet functioneren. Dat is geen woord dat zomaar tot een cliché mag worden gebruikt. Dat is niet de bedoeling dat we met dat woord broeder een nikszeggende titel aan iemand geven. Als het gaat om de wezenlijke waarde van het broeder zijn, dan moeten we het laten zoals het in de Bijbel bedoeld is. Dan moeten we dat als een aanduiding zien van we zijn van dezelfde geestelijke familie. Er ligt een genadewonder achter ons leven. Het wonder van het ingrijpen Gods en het krachtdadig en onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Dat is het eerste wat Paulus van deze Epafroditus zegt. Dat is al heel wat, zou ik zeggen. Als dat van een mens gezegd mag worden, als de apostel Paulus, van wie wij toch weten hoe het met hem staat op reis naar de eeuwigheid, van een ander mag zeggen, dat is mijn broeder, en hij bedoelt dat zoals hij het bedoelt, dat is geestelijke familie van me, dan is daarmee alleen al aangegeven dat Epafroditus ook een begenadigd mens is. Maar er is meer dat de apostel van deze man zegt. Hij is ook mijn medearbeider. Dat is het tweede woord in vers 25. Dat is een woord dat de apostel Paulus wel eens vaker gebruikt. Hij doet dat bijvoorbeeld ook in het 16e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Daar noemt hij heel wat namen. Maar daar zegt hij onder andere in het derde vers: groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers. Zo is het daar vertaald in Christus Jezus. Maar dat is hetzelfde woord medewerker of medearbeider. Wat wijst de apostel met dat woord aan? Wel, dat woordje mede wijst er al op dat wat hij nu gaat zeggen van hem geldt, van Paulus en van Epafroditus. In dat opzicht zijn ze ook weer gelijk. Ze waren broers, maar nu zijn ze ook allebei arbeiders. Arbeiders. En ook dat is geestelijk bedoeld. Arbeiders in de wijngaard. Arbeiders in Gods koninkrijk. En dan gebruikt de apostel Paulus hier een woord voor arbeider, waarmee hij inderdaad arbeid aanduidt. Zware arbeid. Ingespannen arbeid. Noeste arbeid. Paulus mag van zichzelf zeggen dat hij zo'n arbeider is, die er, ik zeg het even heel simpel, die er niet de kantjes afloopt. Die geen dagdief is, maar die in de dienst van zijn koning inderdaad werken wil. En hij weet van Epafroditus dat hij van dezelfde geest is. Zij die in het evangelie arbeiden, en dat woord gebruikt de apostel op verschillende plaatsen in 1 Thessalonicenzen 5 en in 1 Timotheus 3 en in 1 Timotheus 5 kom je het ook weer tegen. Dat zijn mensen die door de Heere in dienst genomen zijn om inderdaad zware arbeid te verrichten. Vandaar dat je aan het voorbeeld van de apostel, maar ook uit zijn vermaningen, duidelijk kunt aflezen dat de Heere in zijn dienst geen mensen neemt die een makkelijk leventje willen leiden. Die traag en lui zijn en die het op een gemakkelijke manier willen verrichten. De dienst in Gods wijngaard, de dienst in Gods koninkrijk wordt door de apostel hier getypeerd als een taak waarbij een mens zich niet moet ontzien, waarbij hij niet moet schromen om zich inderdaad te vermoeien. De dienst in Gods koninkrijk is niet bedoeld als een goed baantje dat ook nog goed betaald wordt. En zij die dat zo opvatten en die er zo in staan, en die zijn er en die waren er, die hoeven niet te rekenen op Gods goedkeuring. En die kunnen ook niet in de schaduw staan van deze Paulus en deze Epafroditus. Bij hem, Epafroditus, had de apostel het geconstateerd. Epafroditus heeft er wat voor over. Heeft zichzelf er voor over. En dat heeft Paulus gewaardeerd, want Zo was hij door genade zelf ook. En dat wordt nog eens nader geaccentueerd als we het volgende woord, de volgende aanduiding nemen. Want hij noemt hem ook mijn medestrijder. Daar zit in dat woordje mede weer dat gemeenschappelijke. Wat Paulus van zichzelf mag zeggen, dat mag hij ook van Epafroditus zeggen. En nu heeft hij het over medestrijder. Hij ziet dus dat werk in Gods koninkrijk niet alleen maar als werk, maar hij ziet dat ook als een strijd. En dat is in overeenstemming met andere plaatsen die we in het woord van God tegenkomen. Trouwens, Paulus in de brief van Filemon noemt een zekere Archippus daar ook zijn medestrijder. Dat hangt er nou simpelweg mee samen dat het leven van een christen door de Heere zelf vergeleken wordt met een strijd. Vandaar, en dat sluit dan allemaal op elkaar aan, dat Paulus in het zesde hoofdstuk van de Efezebrief het ook over die geestelijke wapenrusting heeft. Want er is een strijd te voeren. Er zijn namelijk vijanden. Daar heeft Paulus kennis mee gemaakt. Hij is zelf ook vroeger zo'n vijand geweest. En daar heeft Epafroditus ook kennis mee gemaakt. Niet altijd vijanden van vlees en bloed, maar toch wel vijanden in de sfeer van de geestelijke dingen. De strijd niet altijd tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En vandaar dat het woord van God het leven, het christenleven, menigmaal vergelijkt met strijd voeren. Laat ik een voorbeeld noemen uit de tweede brief aan de gemeente van Korinthe. Daar is de apostel er wat uitvoeriger over, in het tiende hoofdstuk van de tweede Korinthebrief. En daar typeert hij ook hoe die strijd gevoerd moet worden en met welk soort wapens die strijd gevoerd moet worden. In het derde vers en volgende van 2 Korinthe 10. Want wandelende in het vlees, en dat bedoelt hij niet in het zondige vlees, maar terwijl zolang wij nog in het vlees zijn, zolang we nog in deze tabernakel wonen, zegt hij elders, zolang we nog hier op aarde zijn, wandelende in het vlees, in ons bestaan hier op aarde, voeren wij de krijg niet op vleeselijke wijze, bedoelt hij, niet naar het vlees. Wij voeren de krijg, de oorlog, de strijd niet op vleeselijke wijze. Want de wapens van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte, terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. U ziet, in die paar versen gebruikt de apostel nogal wat termen die aan oorlog voeren ontleend zijn. Hij heeft het over krijgoorlog, hij heeft het over wapens, hij heeft het over ter neerwerpen, hij heeft het over alle hoogte, je zou ook kunnen zeggen alle burchten, alle versterkingen die zich tegen God verheffen, die in hoog moet als het ware tegen de hemel oprijzen en die moeten neergeworpen worden en alle gedachten moet worden gevangen gelegd, zoals er krijgsgevangenen gemaakt moeten worden en weggevoerd moeten worden. Zo heeft de apostel allerlei woorden, beelden die hij aan oorlog voeren ontleent. En daarmee typeert hij het christenleven. Natuurlijk is dat niet alles wat je van het christenleven kan zeggen. Er zijn veel meer andere aspecten ook. En op andere plaatsen komen wel andere aspecten ook aan de orde. Je kunt van het christenleven ook spreken dat het het leven van een schaap is. Onder de beschermende, zorgende hoede van de herder. Dan is een heel ander beeld. Grazige weiden, zeer stille wateren. Zo geeft God dat ook te beleven. Maar er is ook in het leven van Gods kinderen dit element. En daar roept de Heere ze toe op en dat heeft hij in Epafroditus ook gezien, Paulus, en dat heeft hij in zijn eigen leven ook ondervonden. Er is een strijd te strijden, er zijn vijanden en de Heere wil in die strijd sterken, de Heere wil in die strijd ook de wapenrusting geven. De Heere geeft geestelijke wapens, het zwaard des geestes, de helm der zaligheid, het schild des geloofs en noem verder maar op wat de apostel daar in Efeze 6 over zegt. En wat nou in het algemeen van het christenleven geldt, dat geldt toch heel bijzonder van de dienst in het koninkrijk Gods. Waar Paulus toegeroepen was, waar Epafroditus toegeroepen was, waar Timotheus toegeroepen is. En Paulus schrijft aan Timotheus dat hij een goed krijgsknecht van Jezus Christus moet zijn. Wel nu, hoe heeft Epafroditus bewezen dat hij een medestrijder is? Ik loop even vooruit op wat er verder ook staat, namelijk in het laatste vers van dit hoofdstuk. Om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende. Hoe het allemaal geweest is, dat zou ik u niet kunnen zeggen, maar er is een situatie geweest dat het leven van Epafroditus ernstig bedreigd werd. En toen heeft Epafroditus, net als Paulus, niet op zijn leven gezien. Om alles te doen om dat te beschermen en in veiligheid te stellen. Er was een moment in het leven van Epafroditus dat hij zijn leven niet kon achten, niet kon tellen. Dat hij dat niet bovenaan moest schrijven. Zoals Paulus dat ook van zichzelf kan zeggen. Ik denk aan wat hij gezegd heeft tegen de ouderlingen in Efeze, waar hij op zo'n ontroerende wijze afscheid van neemt, Handelingen 20. En dan zegt hij dat hij nu naar Jeruzalem reist, vers 22 van Handelingen 20, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Maar dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Nou Paulus, dan zorg je toch dat je niet naar Jeruzalem gaat, zou je zeggen. Als dat dan zo is, als je dat te wachten staat in Jeruzalem, als de Heer je dat eigenlijk vertelt, de Heilige Geest betuigt het je. En niet één keer, maar van stad tot stad. Erg iedere keer is er wel iemand die tegen Paulus zegt, of dat de Heer het rechtstreeks tegen hem zegt, dat hem banden en verdrukkingen aan te wachten staan. Maar dan zegt Paulus, maar ik acht op geen ding. Nog houdt mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. Paulus is er ook niet op uit om ondanks alles zijn leven alsjeblieft toch veilig te stellen. Als het Gods wil is dat dat gaat gebeuren, banden en verdrukking, dan zij het Gods wil. In het volgende hoofdstuk zegt hij dat ook. Dan smeken die mensen, Paulus, ga toch niet. En dan zegt hij, wat weent gij dat ge mijn hart week maakt. Ik ben gewillig om gebonden te worden. Ik ben zelfs gewillig om te sterven. Uw wil geschieden. Nou, zo was het bij Epafroditus. Als hij in de dienst des Heren zou hebben moeten omkomen, dan was Epafroditus ook gewillig om in die weg ook de Heere te volgen. Hij was nabij de dood gekomen en hij heeft zijn leven niet geacht. Dat is de instelling van de medestrijder. En dan, nadat Paulus zo een paar dingen gezegd heeft over hoe de relatie tussen Epafroditus en hem was, vertelt hij ook nog een paar dingen over hoe de relatie was tussen Epafroditus en de Filippenzen. Waar hij vandaan kwam en waar hij één mee was. Hij noemt hem nog altijd in vers 25, uw afgezondene en bedienaar mijner nooddruft. Afgezondene van de Filippenzen. Gestuurd met die opdracht. Paulus opzoeken. Naar Paulus welstand informeren en Paulus de opbrengst van die collecte die ze gehouden hebben in Filippi overbrengen. Een afgezondene. Hij is dus niet op eigen houtje naar Rome gereisd. Het was geen particulier initiatief. Er is op de een of andere manier een bijeenkomst van de gemeente geweest. Er is een besluit genomen door de kerkenraad, door de gemeente, ik weet dat allemaal niet. Er is een besluit genomen, er moet er een van ons naar Paulus toe. Wie zullen we sturen? Epafroditus. En Epafroditus heeft bewilligd. Hij heeft de opdracht aanvaard. Hij is officieel gestuurd. Zoals dat in de kerk eigenlijk altijd behoort te gebeuren. In de kerk mag je eigenlijk pas dienen als je officieel aangesteld bent. Als je officieel door de gemeente en mitsdien door God zelf geroepen bent. Natuurlijk, er zijn ook opdrachten, er zijn ook taken die iemand officieus, zonder een officiële aanstelling mag verrichten. Maar voor het eigenlijke ambtelijke werk moet iemand een opdracht gekregen hebben. Zoals je hier bij Epafroditus ook ziet, hij heeft een officiële opdracht gekregen. Het is vertaald, hij is uw afgezonden, maar eigenlijk staat er hetzelfde woord dat van de apostelen gebruikt wordt. Hij is uw apostolos. Zo officieel hebben ze dat in Filippi gedaan. En hij heeft die opdracht aanvaard. Dat wil zeggen, hij is dus iemand geweest die zich ook kon schikken naar de wil van een ander. Het is geen individualist geweest die alleen maar met zijn eigen belangen rekening hield en die alleen maar op zijn eigen manier wat wilde pionieren. Die mensen heb je ook in de kerk. Die op hun eigen manier wat willen doen. Nee, hij is iemand geweest die zich geschikt heeft naar de wil van die gemeente, waarin hij de stem, waarin hij de wil van de Heere heeft onderkend. En zo is hij gegaan op een reis die op zichzelf genomen, zeker in die tijd, niet ongevaarlijk was, die risico's meebracht. En dat heeft hij ondervonden ook. Want wat voor ziekte hij gehad heeft en waardoor die ziekte ontstaan is, hij is ernstig ziek geweest. Is hij gewond geraakt? Is die een of andere infectie opgelopen? Hoe het ook geweest is, maar op reis, in dienst als de apostel van de Filippenzen, is hij nabij de dood gekomen. Maar hij had het er, zo zagen we, voor over. Die opdracht die men in Filippi aan Epafroditus heeft gegeven, die had alles dus te maken ook met de dienst die hij aan Paulus kwam bewijzen. Want Paulus zegt niet alleen maar dat hij de afgezondene van de Filippenzen was, maar hij is ook de bedienaar van mijn nooddruft geweest. Paulus zat daar. Hij had niet zoveel. Nou had hij niet zoveel nodig ook, want in het vierde hoofdstuk zegt hij, het is wel goed zoals het met mij gaat. Ik heb geleerd ver genoeg te zijn met hetgeen ik ben. En als de Heere over me beschikt dat ik gebrek heb, dan zal ik niet klagen. Want de Heere heeft me gewillig gemaakt om ook gebrek te accepteren. Zo goed als dat de Heere me ook gewillig maakt om overvloed te accepteren. Ik heb geleerd ver genoeg te zijn in hetgeen ik ben. Maar hij is er even goed blij mee geweest dat ze vanuit Filippi aan hem gedacht hebben. En dat ze hem in zijn nooddruft, in zijn gebrek, hebben willen bijstaan. En deze Epafroditus was daarin nu de bedienaar. En dat komt ook in onze vertaling zo niet uit. Maar dat is een woord dat eigenlijk uit de priesterwereld komt. Het woord dat Paulus hier gebruikt. Hij heeft dat in het voorafgaande gedeelte ook gedaan. Hij heeft deze Epafroditus vergeleken met een priester. Die priesterdienst kwam verrichten. Die aan Paulus een stuk barmhartigheid kwam betonen. En dat hij dat zo bedoelt, dat blijkt ook wel weer uit het vierde hoofdstuk. Want wat Epafroditus nou meebracht om in de nooddruft van Paulus te voorzien, dat wordt door de apostel genoemd in het vierde hoofdstuk, in het 18e vers, een welriekende reuk, een aangename offerande. Ziet u dat het bij elkaar hoort? Bedienaar van mijn nooddruft en die aanduidingen over die collecte en over die opbrengst van de collecte, dat is een welriekende reuk, een reukoffer, een aangename offerande. Epafroditus heeft in naam en in opdracht van de gemeente van Filippi aan Paulus priesterwerk mogen bedienen. Was dat dan alleen maar het brengen van wat geld, brengen van wat kleding, het brengen van wat materiële goederen? Nee, in de eenzaamheid van Paulus. Hij was een mens, hij heeft zijn zwakheden gekend, hij heeft het in dit gedeelte over dat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Paulus heeft droefheden meegemaakt. Paulus is een man geweest die soms vertwijfelde, soms in nood verkeerde, soms ook in geestelijke nood, in die geestelijke strijd, ik ellendig mens. En in die situatie van lichamelijke nooddruft en van geestelijke eenzaamheid of hulpbehoevendheid is deze priester uit Filippi gekomen om Paulus bij te staan. En Paulus heeft hem niet alleen maar als de afgezondene van de Filippenzen gezien, maar hij heeft daar ook de goede, zorgende hand van zijn God in gezien. Nou, dit alles wijst erop dat deze Epafroditus een man was die door de Filippenzen ook geschikt geacht werd. Als je als gemeente besluit om deze man naar Paulus te sturen en je geeft hem al dat geld ook nog een keer mee wat je ingezameld hebt, dan moet het toch wel een man zijn geweest in wie ze vertrouwen gehad hebben. Dat doe je niet met de eerste de beste. Dat doe je niet met iemand die je niet kent. Dat doe je ook niet met iemand die niet bewezen heeft dat hij betrouwbaar is. Dat je op hem aan kan. Maar ze konden op hem aan. En ze wisten dat. En hoe wisten ze dat? Hoe gaat dat in een mensenleven? Hoe gaat dat in een gemeenschap, in een kerk bijvoorbeeld? Dat je erachter komt dat iemand betrouwbaar is. Dat je iemand ergens voor uit kunt kiezen. Dat je iemand ergens voor kunt gebruiken. Hoe je dat te weten komt. In de regel, het wordt hier niet verteld, maar in de regel gaat dat zo, dat dan eerst gebleken is dat iemand in het kleine vertrouwd is. Zijn betrouwbaarheid blijkt in kleine dingen. En als het daar genoegzaam in gebleken is, dan kun je hem ook grote dingen toevertrouwen. Waar bleek de geschiktheid van Gideons soldaten uit? Je kent die geschiedenis dat Gideon 30.000 man bij elkaar gebracht heeft toen hij de bazuin blies. Maar dat leger was te groot. De Heere zegt, er moeten er weg, er moeten er naar huis. Zeg maar tegen iedereen die wat bangelijk is, dat hij naar huis kan gaan. En er gingen er een hele hoop weg. En Gideon hield een uitgedund leger over. Maar de Heere zei, nou zijn er nog te veel. Nou zijn er nog veel te veel. En toen moesten ze een test, een proef afleggen. Waaruit bleek nu hun geschiktheid voor de strijd tegen de Midianieten? Niet uit het feit dat ze een demonstratie moesten geven van hoe ze het zwaard konden hanteren. Of ze wel genoeg kracht in hun handen hadden, genoeg behendigheid. Of ze werkelijk wel goede zwaardvechters konden wezen. Niet uit de manier waarop ze met pijl en boog konden omgaan. Ze hoefden geen proef af te leggen op dat terrein. De proef die ze moesten afleggen had te maken met een slok water. En hoe nemen ze die nu? Nemen ze die nu als toeristen die hun broekspijpen opstropen en op hun knieën gaan liggen en zo het water uit de grond, uit het beekje halen om dan heel voorzichtig, zonder dat ze daar vies bij worden en zonder dat ze daar moeilijkheden bij krijgen, een beetje water te drinken? Of doen ze het als mensen die zich ook op dat moment bewust zijn dat er gevaren zijn aan alle kanten. En die zomaar eventjes in het voorbijgaan een hand water uit die beek halen om onmiddellijk weer voor te gaan. Op zo'n klein punt valt de beslissing. En als iemand in het kleine getrouw bevonden wordt, dan kan die ook grote verantwoordelijkheden dragen. Zo zal het wel gegaan zijn bij Epafroditus. Zoiets. En zo hadden ze hem leren kennen als een man die de zaak van de Heere van harte was toegedaan. Die betrouwbaar was op wie je aankon. En toen er zo'n gewichtig werk moest gedaan worden, Epafroditus was geschikt om naar Rome te gaan. En dan loop ik even verder in dit hoofdstuk, want er is nog één aspect waaruit blijkt hoe zijn relatie tot de Filippenzen is geweest. Als je dat in vers 26 bekijkt, dan zie je dat, en nou vat ik het met mijn eigen woorden samen, dat deze man iemand geweest is die de Filippenzen hartelijk heeft lief gehad. Wat was die onrustig toen hij hoorde dat ze in Filippi onrustig waren, toen zij daar weer gehoord hadden dat hij ziek was. En wat heeft hij een angsten uitgestaan om zijn geliefde Filippenzen. Er staat niet voor niks dat hij zeer beangst was. Hier wordt in het Grieks hetzelfde woord gebruikt, dezelfde woorden gebruikt, die van de Heere Jezus in Gethsemane gebruikt worden. als je leest dat hij droevig en zeer beangst begon te worden. Het heeft deze Epafroditus van binnen een en al onrust gemaakt. Hij kon het niet meer uithouden toen hij hoorde van de onrust in Filippi. Om hem, omdat ze bang waren dat ze hem zouden moeten missen door de dood. En nu zegt Paulus, hij is zeer begeerig. Daar gebruikt de apostel een woord dat hij ook van baby's gebruikt. Althans, Petrus doet dat. Petrus heeft het over die nieuwgeboren kinderkens die zeer begeerig moeten zijn. Naar de redelijke, onvervalste melk. Zoals zo'n baby vanuit zijn innerlijk, vanuit zijn aangeboren aanleg begeerig is. Dat kind dat huilt erom, dat roept erom, dat vraagt erom, om de melk. Zo is Epafroditus begeerig, zo gaat alles in hem uit naar de Filippenzen, naar u allen, zegt Paulus. Wel, als dat geen aanduidingen zijn waarin deze man getypeerd wordt als iemand met een hartelijke liefde tot zijn broeders in Filippi, dan weet ik geen uitdrukkingen om zoiets wel onder woorden te brengen. En toen Paulus die dingen zag, nou kunt u het ook begrijpen. Toen wist hij, die man die kan ik geen dag langer hier houden. God heeft hem beter gemaakt. Hij is zo vervuld van de Filippenzen. Wilde Paulus hem niet bij zich houden? Ja, zeker wel. Ja, zeker, want hij heeft genoten van zijn aanwezigheid. Hij heeft genoten van de komst van deze man, deze afgezond. Hij heeft genoten van de broederschap, de band die ze samen bond. Hij heeft zich verheugd dat hij deze broeder, deze medearbeider, deze medestrijder had. Maar hij stond hem toch af. Want hij moest nodig terug. Daar lag zijn hart in Filippi. En daar lag zijn werk. En als Paulus zelf ook door de liefde geleid wordt, dan is liefde zowel bij Epafroditus als bij Paulus altijd onbaatzuchtig. Dan zoekt de liefde nooit zichzelf. Dan zoekt de liefde altijd het heil van de ander. En dus is de liefde bereid om een offer te brengen. En Paulus is bereid om het offer te brengen. Laat die man maar zo gauw mogelijk teruggaan. Ja, zo zijn er een aantal dingen. Ik geef ze maar vragenderwijs nog even als een soort samenvatting van wat we gehoord hebben. Als punten waar we nog wel eens over zouden kunnen denken en die we ook maar eens aan onszelf zouden moeten voorleggen als vragen. Die drang om ijverig te zijn in het werk des Heren. Waar Paulus hiervan spreekt, medearbeider, medestrijder. Die drang om bezig te zijn in de dienst des Heren, in het werk des Heren. Moesten wij die niet allemaal kennen? En zou het ook niet een van de oorzaken van de ingezonkenheid van de kerk zijn? Zou het daar niet in ieder geval mee samenhangen dat er bij de kerkleden zo vaak slapheid en traagheid is? En dat de apostel van vele mensen van vandaag, vele kerkmensen, ook vele van Gods kinderen niet zou kunnen zeggen, mijn medearbeider, mijn medestrijder. En wat dat laatste betreft, wat die strijd betreft, weten we van de strijd. Die Epafroditus wel, Paulus ook. De geestelijke strijd. En ik zei al, niet altijd met vijanden van vlees en bloed, maar die geestelijke vijanden. Herkennen we die vijanden? Zijn het onze vijanden? En weten we van de wapenrusting? Hebben we die nodig? Heeft God ons al in zijn wapenhuis gebracht? En heeft hij ons daar al de wapenstukken getoond? En heeft hij ons de begeerte ernaar geschonken om dat schild des geloofs te hebben? Die helm der zaligheid. Dat borstwapen der gerechtigheid. Of geven we te gemakkelijk, veel te gemakkelijk toe aan de vijanden? En zijn we voor de vijand een open stad waar hij zo binnen kan trekken? En dat laatste, die zelfopofferende liefde. Dat wat voor elkaar over hebben. De hartelijke verbondenheid aan elkaar. Dat tot dezelfde geestelijke familie behoren. Hij is mijn broeder, zegt Paulus. Je mag niet fantaseren bij het lezen van Gods woord. Maar als je er toch eens over nadenkt dat de apostel Paulus daar die brief schrijft. Hij staat op het punt om hem straks mee te geven aan Epafroditus. En dan gaat hij over Epafroditus in die brief wat schrijven. Legt hij misschien een ogenblik zijn pen neer om nog eens even naar die man te kijken. Die daar nu nog tegenover hem zit en die hij straks zal moeten gedag zeggen. En misschien nooit meer terug zal zien. Aan wie hij toch zo verbonden is. Hoe moet hij hem nou eens aanduiden? Hoe moet hij hem nou eens omschrijven? En Paulus leeft weer in het wonder dat God op hem neergezien heeft in genade. En Paulus ziet het daar voor zich, die heiden, die Griek, die naar Afrodite genoemd is. En zijn vader en moeder hebben die godin van de seks zo belangrijk gevonden, dat ze hun jongen naar die godin genoemd hebben. Maar God heeft een wonder in zijn leven ook gedaan. En dan weet Paulus wat hij zeggen moet. Mijn broeder, zo heeft God ze samengebonden. En zo is er die hartelijke gemeenschap der heiligen. Daar hebben ze ook wat van beleefd. Wel, wat is daarvan onder ons? En hoe staan we daarnaar? Naar die hartelijke verbondenheid met anderen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Om dat te beleven en om dat te beoefenen. Zo zie je, ik noem zomaar een paar dingen en daar zou natuurlijk veel meer van te zeggen zijn. Maar die klok die sloeg net ook al. Er zijn ook uit zo'n stukje, uit zo'n paragraaf uit de brief van de apostel aan de Filippenzen. Ook een aantal dingen, ook een aantal hele praktische dingen als lijnen te trekken. En ze stellen ons voor de vraag. Hoe dicht staat Epafroditus nou bij ons? Of hoe ver zijn wij misschien van de beschrijving van deze man verwijderd? Laten we eerst pauzeren. Ja, zullen we beginnen? Ik had net een gesprek met Jaapen, die is heel blij met dat nieuwe orgel hier in de zaal. En die speelt graag en wij zingen graag, dus we gaan dat zeker nog doen. 32 van 119, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Ik heb hier een paar vragen. Twee zijn vrijwel gelijk aan elkaar. U zei dat Paulus door het werk des geestes Epafroditus zijn broeder mocht noemen. Is het in deze tijd dan geen te berispen vervlakking dat deze benoeming tot een kerkelijke aanspreektitel gedaald is? Ja, dat is plechtig gezegd, maar ik begrijp de bedoeling wel. En die vraag komt ook terug in deze woorden. Is de term broeder bij ons niet wat uitgehold? Ook in bijvoorbeeld de voorbeden. Ja, zo pas heb ik inderdaad gezegd dat als je de term broeder gebruikt op een Bijbelse manier, dan zit daar altijd de gedachte in van de geestelijke familie. Dan heeft de apostel Paulus dat hier ook op het oog, ongetwijfeld. Dan gebruikt Paulus dat woord broeder hier echt in de volle betekenis van het woord. En dan is dat, zoals ik zo pas zei, geen cliché, geen uitgehold woord. Een woord dat uitgesleten is. U weet, dat gebeurt met woorden die we veel gebruiken. Die raken hun betekenis kwijt, die vervlakken. Dat is met groeten die wij soms aan elkaar geven. Wij gebruiken de godsnaam niet in het groeten. Of heel plechtig gezegd, dan zou het wel eens een keer kunnen wezen dat we zeggen God zij met u. Maar u weet dat in het buitenland, daar hebben ze de naam van de Heere vaak in de groeten verwerkt. In het Frans adieu, in het Duits, in Oostenrijk grüß Gott en dat soort dingen. Nou, daar heeft het natuurlijk een uitgeholde betekenis gekregen. En soms kun je er inderdaad, zeker als de naam van de Heere erin gebruikt wordt, ook wel eens een beetje van huiveren dat de naam van God dan soms zo ondoordacht door iedereen gebruikt wordt. Maar dat is met allerlei andere woorden natuurlijk ook het geval. Het woord broeder is daar ook zo'n voorbeeld van. Aan de andere kant, ja, je kunt natuurlijk in de kerk ook niet helemaal ontkennen dat er toch een ideale situatie zou moeten zijn waarbij de leden der gemeente echt broeders en zusters zouden moeten wezen. Kijk eens, je vindt het bij Paulus hier, die uitdrukking mijn broeder, als hij het op Epafroditus toepast. Maar Paulus schrijft toch ook wel eens een keer de hele gemeente aan in vers 4... van dezezelfde brief, hoofdstuk 4 vers 1 van dezezelfde brief, daar heeft hij het over de gemeente van de Filippenzen, mijn geliefde en zeer gewenste broeders. En daar sluit hij ze dan ook allemaal bij in. Ongetwijfeld speelt in het kerkelijk spraakgebruik dan toch ook het oordeel der liefde, zoals dat wel genoemd wordt, mee. En in dat kader hebben we denk ik toch ook wel het recht om binnen de gemeente te spreken over broeder die en over zuster die. Met de consequenties dat het inderdaad dan uit gaat slijten. En dat we elkaar er zo van tijd tot tijd toch wel aan herinneren moeten. Ja, we noemen elkaar nou wel zo, maar zijn we het nou echt ook van elkaar? Je kunt het nou wel zo tegen elkaar zeggen en in kerkelijk spraakgebruik heet je wel zo. Maar laten we niet denken dat het daarmee gezegd is en dat we daarmee volstaan kunnen en dat we dan op die manier gerust kunnen zijn. Zijn we dat nou ook echt? Ik bedoel, die vraag die mag iedere keer toch wel gesteld worden. Je vindt natuurlijk hetzelfde als je de formulieren gebruikt. Als daar een paar ouders hun kind ten doop presenteren, dan wordt er volgens het formulier tegen die ouders ook gezegd, laat ik het dan maar helemaal letterlijk lezen zoals het er staat, geliefden in de Heere Christus. En dat wordt zonder enige uitzondering tot elk ouderpaar dat bij het doopvond staat gezegd, geliefden in de Heere Christus. Nou, daar kun je natuurlijk ook de vraag bij stellen, ja, zo noemen we elkaar dan wel bij zo'n gelegenheid, maar ben je dat nou ook echt van elkaar? En ben je nou inderdaad geliefden in de Heere Christus? Die aanspraak, die titels, die zullen toch altijd weer tot zelfonderzoek moeten leiden. Maar zo is nu eenmaal, ja, de gewoonte in de kerk. En dat is omdat er vanuit het woord van God ook inderdaad aanleiding is om over de kerk altijd te blijven spreken zoals die kerk er ideaal uit zou moeten zien. Want die kerk zou inderdaad moeten bestaan uit allemaal mensen die waarlijk geliefd zijn in de Heer Jezus Christus. Die allemaal tot dat geestelijke huisgezin behoren. En nou laat de werkelijkheid natuurlijk zien dat dat zo niet is. En daar moeten wij ook niet omheen. Je hebt natuurlijk wel kringen waar men van deze soort uitdrukkingen uitgaat en iedereen er dan ook voor houdt. Iedereen niet alleen maar de titel, de aanduiding broeder geeft, maar van iedereen ook gelooft dat hij dat is. Maar dan heb je andere plaatsen in het woord van God die ons laten zien dat er binnen die gemeente, hoe ideaal je die ook mag beschouwen, altijd weer onderscheid gemaakt moet worden. Er zijn voorbeelden in het woord van God, ik denk aan de brieven die we in het begin van de Openbaring vinden. Die zeven brieven aan de kleine Aziatische gemeente in Openbaring 2 en 3. Nou, de ene brief is de andere niet. En in de ene brief heeft de Heere heel wat meer te prijzen. En in de andere brief heeft de Heere heel wat meer te laken. Maar dan is daar toch ook die gemeente. Ik denk aan die gemeente van Sardes in het begin van het derde hoofdstuk. Waarvan de Heere zegt, ik weet uw werken. Dat je de naam hebt dat geleefd, daar zijn het allemaal broeders van elkaar. Om zo maar eens te zeggen, daar zijn het allemaal geliefden in de Heere Christus. En zo bekijken ze elkaar ook. Maar gij zijt dood. Niet waar? En dan heeft de Heere daar in die gemeente van Sardes ook nog wel enige weinige namen die hun klederen niet bevlekt hebben. Maar het grootste deel, daar heeft de Heere geen goede woorden voor over. Nu, zo zul je dus met alle hoge titels die er in de kerk ook gebruikt mogen worden en die het woord van God ook gebruikt en die onze vaderen blijkens te formulieren ook gebruikt hebben, zul je altijd moeten rekenen, ook weer niet alleen met het ideaal, maar ook met de werkelijkheid. En die werkelijkheid laat zien dat er ook valse broeders zijn, dat er ook naambroeders zijn, naamchristen, dat er ook mondbeleiders zijn, dat er naast de wijze ook dwaze maagden zijn en naast de wijze bouwer ook een dwaze bouwer is. Maar ja, dat gevaar ontkom je, denk ik. Ik zou ook niet goed weten hoe ik het... We kunnen... Ja, daar heb ik toch ook een beetje moeite mee. Ik tenminste wel hoor, er zijn mensen die er misschien niet zo moeite mee hebben. Maar om jou in de kerk in de voorbeden te bidden voor meneer die... Ja. Dat klinkt ook niet, hè. Dat mag je dan in de wereld doen en je mag het ook doen als je zo met elkaar persoonlijk bezig bent, maar in de kerk mag dat toch wel, maar dan moeten we wel begrijpen hoe we dat bedoelen. Dus dan heb ik nog een paar vragen. U zei dat de kerk mensen moet zenden voor gewichtige zaken, maar is het werk des geestes hierin niet het allerbelangrijkste, aangezien de geschiedenis ook ons leert dat er wat dat betreft toch ook verkeerde beslissingen genomen zijn? Ja, wat dat laatste betreft, dat valt natuurlijk niet te ontkennen. En dat is ook niet van vandaag of gisteren, maar dat vind je zelfs ook in het woord van God al wel. Dat er... mensen uitgezonden zijn, door mensen aangesteld zijn, mensen in dienst genomen zijn van het evangelie, waarbij het later toch een grote teleurstelling geworden is. Dat is nu eenmaal zo, als wij die geen hartekenners zijn, uiteindelijk toch ook in de dienst des Heren mee moeten werken aan het aanstellen van anderen. Ja, Paulus die heeft zich ook vergist, soms. Paulus die heeft, het hele bekende voorbeeld is natuurlijk Demas. Paulus heeft Demas ook aanvaard als een mededienstknecht. En hij heeft, zo blijkt uit wat hij hier en daar schrijft, deze Demas ook nogal hoog gehad. Vandaar dat het ook zo'n geweldige teleurstelling voor hem was toen hij het bericht kreeg dat Demas weg was. Dat hij de wereld weer lief gekregen had. Dat had Paulus niet verwacht. Maar je ziet het, zelfs Paulus was geen hartekenner en die kan zich vergissen in mensen. Dus er kunnen verkeerde beslissingen genomen worden. Er kunnen mensen predikant worden die het niet hadden moeten worden. En er kunnen ouderlingen aangesteld worden die het niet hadden moeten worden. Ja, dat is altijd het gevaar, omdat wij mensen uiteindelijk niet alle factoren hebben en niet over alles kunnen oordelen. En aan de andere kant dan zeg ik, het moet kennelijk ook zo wezen. Nee, ik bedoel niet dat de Heer er dan toch op een bepaalde manier zijn goedkeuring over geeft. Maar het moet altijd zo wezen in die zin dat degenen die waarlijk de Heer toebehoren op deze manier ook altijd weer onder de verplichting staan om de geesten te beproeven. Of ze uit God zijn. De Heer Jezus zegt zelfs dat het noodzakelijk is dat de ergernissen komen. Het is noodzakelijk. Waarom? Waarom is dat nou noodzakelijk dat er ergernissen komen en dat er valse profeten uitgaan en dat er verleiders zijn? Wel, Gods volk zal toch waakzaam moeten zijn en waakzaam moeten blijven. En zal toch altijd weer bedacht moeten zijn om dicht bij de Here en bij de waarheid Gods te blijven. En als er geen verleiders waren en als er geen verzoekingen waren en als er geen ergernissen waren, dan zou het heel makkelijk wezen dat ja, Gods kinderen toch ook ver van de Here zouden kunnen afdwalen en afzwerven. Dus wat dat laatste betreft, er vallen natuurlijk ook wel eens verkeerde beslissingen. Maar dat neemt toch niet weg de waarheid van wat ik zo pas gezegd heb en die we in Epafroditus eigenlijk ook zien. In Epafroditus niet het duidelijkst, hij wordt dan wel uw apostel genoemd, waarbij de apostel datzelfde woord gebruikt dat hij ook voor de apostelkring gebruikt. Hij is zelf een apostel, Petrus is een apostel, maar dat is hetzelfde woord weliswaar, maar toch met een andere inhoud nog weer, want u weet, er zijn, als het erop aankomt, maar 12 apostelen. Of als u wilt 14, als je Paulus meerekent. Maar er is maar een beperkte kring apostelen als het gaat om het fundament van de kerk. Petrus, Paulus zegt dat in Efeze 2, de kerk is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. En in de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem staan geschreven de namen van de 12 apostelen van het Lam. Dat zijn de grondleggers geweest. De directe afgezanten van de Heer Jezus geweest. Door hem uitgezonden. En die grondleggend werk gedaan hebben, die het fundament van de leer van de kerk gelegd hebben. Natuurlijk heeft de Heere dat gedaan, maar door hun dienst. Daarnaast wordt datzelfde woord apostel ook nog wel in bredere zin gebruikt, als een afgezondene, maar dan toch iemand die in dienst stond. Niet zozeer van de Heere Jezus, zoals Paulus als apostel in de dienst van Jezus stond, maar hier in dienst van de Filippenzen en indirect dus een gezondene van Christus, naar Paulus toe om Paulus te bedienen in zijn nooddruft. Maar wat ik zo pas benadrukt heb, dat is, hij is wel officieel gestuurd. En hij kon altijd zeggen, ook toen hij ziek was, had hij dat nodig. Want wat een mens op zijn hals haalt als hij zelf een bepaalde weg gaat, en als hij zelf een bepaalde taak aanneemt in Gods koninkrijk, wat een mens zich dan op de hals kan halen, ik weet dat niet, maar hij kan nooit terugvallen op zijn zender. Je kunt, laat ik het dan simpel zeggen, je kunt niet zomaar op eigen houtje dominee worden. En je kunt jezelf zomaar geen ouderling maken. Je hebt daar toch de kerk voor nodig om op die manier aangesteld te worden, officieel aangesteld en uitgezonden. En dat mag dan ook in zulke omstandigheden als waarin Epaphras terechtgekomen was in zijn ziekte, een steun zijn waar je op terug kan vallen. Dat je kunt zeggen, Heer, ik ben hier niet op eigen initiatief gekomen. Een heel duidelijk voorbeeld hebben u, en dat is nog sprekender dan van Epaphras, dat vind je in Handelingen 13, nietwaar? Dan begint dat zendingswerk. Nou, dat zijn geen mensen die zeggen, ik heb een roeping om zending te worden en wil jullie me sponsoren. Niet waar, dat gebeurt vandaag, dan hebben ze een roeping om zending te worden of om weet, een of andere missie, een of andere bediening, zeggen ze dan in evangelische kringen. Ja, dan willen ze een bediening hebben en dan hebben ze een groepje mensen nodig die hen sponsoren enzovoort. Nee, zo ging het daar in Antiochië niet. Er waren te Antiochië in de gemeente die er was enige profeten en leraars. En dan in het tweede vers van Handelingen 13. En als ze de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebben, daar lieten zij hen gaan. En toen zijn ze gegaan, uitgezonden. Er heeft een officiële zending plaatsgevonden. Iemand die in het ambt dient heeft twee dingen nodig. Hij heeft een roeping nodig en dat is een tweeledige roeping. Dat is een roeping door de gemeente. Maar die roeping door de gemeente moet een bevestiging zijn van de roeping van binnen. Van Gods wegen, waar een ander niet van weet. Althans, je kan erover vertellen en je kan dat verklaren. Maar eerst weet je het zelf, dat de Heere je roept. En als de Heere je echt roept, dan geeft de Heere ook de bevestiging van die roeping. Doordat je van de gemeente een roeping krijgt. En dan is het tweede, dan heb je ook een zending nodig. Dan word je ook officieel gedelegeerd, uitgezonden. Nou, zo ging dat. Maar het is geen initiatief van Paulus. Paulus die zegt niet, broeders, ik heb zo'n zin om naar Cyprus te gaan. Wil je me alsjeblieft sturen? Nee, ze hebben te wachten totdat de Heilige Geest het duidelijk maakt. En de Heilige Geest maakt het ook duidelijk. En dan kunnen ze gaan. Officieel door de kerk als instrument van de Heere uitgezonden. En daarom zegt Paulus ook, en dat is de andere kant, dat het niet verkeerd is om die begeerte te hebben om een opzienersambt na te streven. Dat is niet verkeerd, dat is een voortreffelijk werk. En die dat begeert, die doet er ook helemaal niet verkeerd aan. Maar hij zal toch, het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers zegt dat ook, hij zal toch moeten wachten totdat de tijd daar is dat de Heilige Geest zegt, via de gemeente. Dat is ook een van de vragen bij de bevestiging van ambtsdragers, dat ze hebben uit te spreken, dat ze geloven dat ze door de gemeente en mitsdien door God zelf geroepen zijn. Zo functioneert het ambt in de gemeente. Nou zeg ik daar niet mee dat iemand vanuit het ambt aller gelovigen, om het dan zo even te betitelen, niks mag zou mogen doen. Natuurlijk, iedereen die door de Heere in de persoonlijke sfeer in dienst genomen is, die heeft ook een opdracht. Dat haal ik uit een andere plaats in het woord van God. Ik denk aan wat Petrus daarvan schrijft. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En dan heeft hij het niet alleen tegen de ouderlingen en de diaken, om het even zo te zeggen, maar dan heeft hij tegen al diegenen die als nieuwgeboren kinderkens, want in dat verband staat het, de begeerte naar de redelijke onvervalste melk gehad hebben en die nou op mochten wassen en in de kennis van de Heere mochten toenemen omdat ze gesmaakt hebben dat de Heere goede tieren was. Die allen zijn een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En ze zijn dat met de bedoeling dat ze zouden verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dan zullen ze allemaal niet alleen de roeping hebben, maar bij tijden ook de begeerte hebben om de deugden des Heren te verkondigen. Komt, luister toe, gij godsgezinde. Hoort wat mij God deed ondervinden. Dus dat blijft toch altijd ook een opdracht die de Heren geeft. Maar waar het mij zo pas om ging, dat was om het officiële dienen. Daar kan een ander zich niet eigenmachtig in indringen. Daar heeft hij een zending voor nodig. Met alle risico's daarvan, daar ben ik mee begonnen toen het over die vraag ging, dan worden er ook wel eens verkeerde beslissingen genomen. Ja, dat is ook zo. Hoe moet je staan tegenover, dat is ten twee vragen eigenlijk, hoe strijden we ten bloede toe? Dat gaat dus terug op die betiteling van Epafroditus als Paulus hem zijn medestrijder noemt. En dan wordt er inderdaad in de Bijbel ook wel eens gezegd dat we ten bloede toe hebben te strijden en tegen te staan, strijdende tegen de zonde. Woorden die je in het 12e hoofdstuk van de Hebreeënbrief vindt. Wat is dat? Paulus zegt het tegen die lezers van zijn brief dat ze dat nog niet hebben gedaan. Vers 4 van hoofdstuk 12. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Ik zou in de eerste plaats willen zeggen dat er is best reden om dat maar heel letterlijk te verstaan. Want in de strijd, en dat heeft Paulus ook meegemaakt en dat hebben anderen ook meegemaakt, in de strijd, in de dienst des Heren, kan het zo ver gaan dat er bloed vloeit. En soms kan God dat van de zijnen vragen, dat ze in die strijd volharden tot het einde toe. Zelfs als het hun leven kost. Nou, Paulus zegt, zover is het met jullie nog niet gekomen. Bovendien, je kunt het behalve letterlijk, en misschien is er in Hebreeën 12 nog wel meer reden om het in figuurlijke zin te verstaan, omdat de apostel eraan toevoegt, strijdende tegen de zonde. Maar zo heftig, zo werkelijk, als dat een strijd kan wezen tegen echte vijanden, zodat een mens het leven er ook bij zou kunnen verliezen. Zo echt moet nu ook de strijd zijn tegen de zonde. Dat moet geen, als ik het nou eens zo zeg, geen schermutseling zijn. U begrijpt, dat is heel wat anders dan een strijd. Zo eens eventjes strijden en het dan weer voor gezien houden. Nee, de strijd waar de Heere zijn volk toe oproept, is vanwege de aard van de vijanden altijd een strijd op leven en dood. Vind je dat ook niet in de catechismus? Als het gebed des Heeren verklaard wordt in zondag 52, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodvijanden, daar hebt u het, de doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Het volharden. Want het gaat om doodvijanden. En die houden niet op ons aan te vechten. Nou, wie zich realiseert met wat voor vijanden hij te maken heeft. En wat die vijanden beogen, doodvijanden als ze zijn. Die van geen ophouden weten. En dan van voor en dan van achter en dan van allerlei andere kanten bestoken. En het vuur van de verzoeking en van de verleiding heet stoken. Wie van die vijanden enige ervaring heeft, die zal ook weten wat het betekent om sterke wederstand te moeten doen en dat niet te kunnen doen. En vandaar die noodzaak van dat gebed. Sterk ons door uw kracht en wil ons staande houden door de kracht van uw Heilige Geest. Maar dan weet je ook bij tijden dat het een strijd ten bloede toe is. In figuurlijke zin. Hoe moet je staan tegenover strijden wanneer er wel een liefdesbetrekking is tot de Heere, maar wanneer hij niet gekend wordt als de Heere die het oor heeft doorboord. Je voelt je dan toch weer zo snel wettisch bezig. Ja, die laatste opmerking die verklaart eigenlijk wel wat de vraag bedoelt. Je kunt zo lees ik uit deze vraag ook, op een bepaalde manier strijden waar de liefde tot de Heere niet de overhand heeft. Een strijd, als ik het goed begrepen heb, en anders moet de vragensteller of stelster, ik weet niet wie het is, maar zeggen dat ik het niet goed begrepen heb. Je kunt, laat ik het nou zo zeggen, ook ja, alles in het werk stellen voor de waarheid, om voor de waarheid te strijden. Ook nog wel omdat je die waarheid lief gekregen hebt. Ook nog wel omdat je de waarde en het belang van de waarheid hebt ingezien. Terwijl je toch niet kunt spreken van die persoonlijke verbondenheid met de Heere en die hartelijke liefde tot de Heere. Wat ik dan hier lees uit die woorden. De Heere heeft nog niet het oor doorboord. Hij heeft nog niet je helemaal, ja, althans, je ben je dat nog niet bewust, helemaal in zijn dienst genomen, tot zijn onderdaan gemaakt. Je hebt er wel een liefdesbetrekking op, je hart gaat er wel naar uit, je hebt er wel begeerte naar, laat ik dat dan zo verstaan, naar de Heere en naar de dienst en naar het woord van de Heere. Maar kun je dan in je strijd voor de waarheid en in je strijd voor de rechtzinnigheid en in je strijd voor een nauwgezet leven niet het gevaar lopen dat je soms op een wettische manier bezig bent? Ja. Als ik het zo goed vertolk, die vraag, dan zeg ik ja zeker, er is ook een strijd waar je de Heere, mag ik het nou zo zeggen, geen dienst mee doet. Natuurlijk zal ook voor de waarheid gestreden moeten worden. Natuurlijk wil de Heere ook dat we opkomen voor zijn woord. Als dat woord aangevochten wordt en als bepaalde onderdelen van de waarheid verdacht gemaakt worden en als de duivel zijn aanvallen daar inzet, dan zal de kerk des Heeren ook getrouw bevonden moeten worden. Dat vraagt de Heere ook. En dan zal ieder die de Heere vreest ook op zijn of haar plaats waar de Heere maar gesteld heeft voor de zaak des Heeren gestaan moeten worden. Maar er is ook een onheilige strijd. Er is ook een vleeselijke strijd. Paulus zegt, de wapens van onze krijg zijn niet vleeselijk. Nou, dat kun je niet altijd zeggen. In de kerk en in de kerkgeschiedenis zijn er ook wel vleeselijke wapens gebruikt. Ook om de waarheid overeind te houden. En dat gebeurt nog. Als de band aan de Heere ontbreekt, dan kun je wel, zoals ze daar in Efeze zo pas citeerde ik, uit een van de brieven uit Openbaring 3, nou neem ik er een uit Openbaring 2, die eerste van die zeven, de brief aan Efeze, dan kan de Heere wel van je zeggen, ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat ge de kwade niet kunt verdragen. Dat is geen ondeugd natuurlijk. Hè. De kwade niet kunnen verdragen, dat is een deugd. En daar kun je om geprezen worden. Ik weet uw werken en dat ge beproefd hebt, degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden, ze zijn ontmaskerd. Die mensen die de gemeente verontrusten en die de gemeente willen wijsmaken. Wij komen in de naam van de Heer en we hebben een boodschap van de Heer. En dan zijn ze getest en dan is bevonden dat die mensen leugenaars zijn. Er is niks op tegen als een gemeente zo ook waakt voor de zuiverheid van de leer. Dat is verplicht. En ge hebt verdragen en hebt geduld en ge hebt om mijns naams wil gearbeid en ge zijt niet moedig geworden. Allemaal pluspunten. Maar heeft dat nou waarde voor de Heere daar, wat ze daar in die gemeente van Efeze deden? Heeft dat nou echt waarde? Behaagt die strijd aan de Heere? Maar ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde hebt verlaten. En dat bewijst dat ze ergens uitgevallen zijn. Gedenk dan waarvan ge uitgevallen zijt. Van welk hoog niveau toen die liefde er was en die liefdesbetrekking beleefd werd en die liefdesgemeenschap beoefend werd. Dat hoge niveau dat ligt achter hen en ze zijn er afgevallen. Gedenk dan van waar ge uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet. Het is maar niet een gebrek wat er bij die gemeente in Efeze was. Een vergeeflijk gebrek. Je kan niet zeggen, oh ja, er mankeerde wel wat aan. Maar voor de rest was ze toch maar een trouwe gemeente. Voor de rest was ze toch maar een waarheidslievende gemeente. Zeker, het was niet volmaakt. De eerste liefde hadden ze verlaten. Maar dat is vergeeflijk. Nee, de Heere zegt, zo niet. Als er geen terugkeer is tot die vorige fase, als er geen bekering is en geen doen van die eerste werken, nou met al die rechtzinnigheid en met al dat strijden voor de waarheid en met al dat beproeven van degene die dan ontmaskerd worden en met al dat verdragen zullen ze niets bereiken, want de Heere zegt zo niet, ik zal u haastig bijkomen en ik zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien u niet bekeert. Dan gaat het donker worden, dan valt het licht uit. Want de kandelaar gaat weg. Dus dat laat wel zien dat er een rechtzinnigheid is zonder hart erin. En dat er een strijd is zonder liefde erin. En dat is, ja, als je dat wettisch wil noemen, dan mag je dat wettisch noemen. En als je het vleeselijk wil noemen, mag je het vleeselijk noemen. Maar waar het op aankomt, En wat hieruit blijkt en wat uit andere plaatsen van het woord van God blijkt, dat is die strijd waar de Heere toe roept. Die kan tenslotte alleen maar gestreden worden als er waarachtige liefde tot en verbondenheid aan de Heere is. En als het gebeurt ook in en met geestelijke wapens. Ja, nou gaat die klok weer. Die heeft me al wel eens in de weg gezeten, zo'n klok. U ook. Maar ja. Ik had dus aan die vragen, die drie briefjes genoeg. We hopen over 3 weken weer verder te gaan bij Leven en Welzijn. 3 weken, dat is omdat deze maand 5 dinsdagen heeft. En we hebben toch altijd de 2e en de 4e dinsdag, dus tot 13 februari. Nee, 13 oktober wil even er wel zijn. Dan gaan we nog een keer zingen. Uit Psalm 103. Het 9e vers. Zere gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. We samen danken. Heren, vanavond hebben we gehoord van Epafroditus, die door u uit het heidendom gehaald is, die door u met genade begiftigd is, die door u in dienst genomen is en in wiens leven vrije genade tot heerlijke openbaring is gekomen. We hebben gehoord van Paulus, een eigen gerechtige Jood. Een man die leefde bij de gedachte dat hij de wet moest en ook kon vervullen om zichzelf zo een gerechtigheid te verwerven en zo u de Heere te behagen. En we hebben gezien dat deze 2 mensen door dezelfde genade, door dezelfde geest gebracht zijn op diezelfde plaats en in diezelfde familie. in datzelfde gezin. Zo verheerlijkte u toen in die twee, zo verschillend van afkomst, uw goddelijke ontferming. Zo hebt u het bewezen, Heere, dat u toegang hebt tot gesloten harten, dat u mensen wint, inwint voor uw dienst, overtuigt en tot zalige kennis, zaligmakende kennis van u en van uw Zoon Jezus Christus brengt door uw Heilige Geest. Heere, datzelfde werk kunnen wij niet missen. Zullen we echt broeders zijn? Zullen we echt zusters zijn in die geestelijke familie? Dan moeten we er zelf ook gebracht worden door diezelfde geest en door diezelfde genade. Maar Heere, wat u toen deed bij die twee, dat was onverdiend van hun kant. En omdat het altijd onverdiend is, daarom kan het voor ons ook. Heere, mag het zo zijn. Wilt u het zo maken? Wilt u het zelf werken? Wilt u ons niet tevreden doen zijn met de kerkelijke titel? Maar wilt u ons leren om te staan naar die geestelijke betiteling, die geestelijke aanspraak? Wilt u ons brengen tot die genadige kennis, wat dat inhoudt om tot kind te zijn aangenomen? Heere, wilt u uw geest geven bij uw woord, ook bij het woord dat we vanavond gehoord hebben? En wilt u het gebruiken voor ons geestelijk onderricht? Uw naam tot verheerlijking. Heb dank voor het feit dat wij ook vanavond weer rondom uw woord bijeen mochten zijn. En dat we zo onze overdenking van de Filippenzenbrief mochten vervolgen. Zegen ons ook een volgende keer en breng ons in welstand weer samen. In afhankelijkheid van u. Om met profijt voor onze ziel deze brief van de apostel verder te lezen. Om Jezus wil. Amen. Wel thuis.
Nee, maar in de toekomst. Ja, in de toekomst. Ja, nee, maar in de toekomst. Nee, maar in de toekomst. Nee, maar in de toekomst. Nee, maar in de toekomst.